Gods glorie is hier in ons midden. Het is heel fijn. Ik ben hier nog nooit geweest in deze gemeente, maar het voelt gewoon als thuiskomen. En dat is omdat Jezus hier is. Jezus is in ons midden en Hij wil ons bemoedigen, Hij wil ons versterken. Hij wil tot onze harten spreken. Wat heel bijzonder was, is dat tijdens de liederen merkte ik dat de boodschap die God mij gegeven heeft, ook in de liederen terugkwam, ook in de gebeden van de mensen. En dat bemoedigt mij heel erg. Ik merk dat ik een beetje moe ben, een beetje zenuwachtig op een of andere manier. Maar ik geloof dat God tot onze harten wil spreken. En ik ga God er ook voor bidden. Heer Jezus, ik wil u uitnodigen om door mij heen te spreken tot deze mensen hier. Heer, door u zijn wij meer dan overwinnaars. Zoals we gezongen hebben, Heer. Heer, door u is de overwinning behaald. Heer, ik wil u vragen om te komen met uw kracht. Om te komen met uw zalving. Om te komen met uw Heilige Geest. Om in ons midden te werken, Heer. Heer, wilt u onze harten openen, zodat de boodschap die u vandaag voor ons heeft, ons diep in onze harten zal raken. Heer, dat wij hier als nieuwe mensen weg zullen gaan. In Jezus' naam. Amen. Ik heb begrepen dat dit vroeger een brandweerkazerne was. En de brandweer die spuit met water. En ik denk dat Gods geest ook met het levende water van zijn geest over ons wil spoelen, om ons te verfrissen deze ochtend. Vandaag wil ik het met jullie hebben over perspectief op overwinning. En dat ga ik doen aan de hand van een verhaal over koning Jozefat. En dat staat in 2 Kronieken hoofdstuk 20. Dus mocht u dat erbij willen pakken, dan kunt u dat nu doen. Het woord perspectief is een woord dat veel voorkomt in het Nederlandse taalgebruik. Zo hoor je vaak, je kunt het ook vanuit een ander perspectief zien. Of je moet het wel vanuit het juiste perspectief bekijken. Of als je mij nu helpt, dan stel ik jou een leuk etentje in het perspectief. Maar wat betekent het woord perspectief nu eigenlijk? Perspectief is een punt van waaruit iemand naar iets kijkt. Het kan een terugblik zijn, of juist een vooruitzicht. De toekomst. Het kan een vergezicht of een uitzicht zijn. Nu kunnen mensen soms zo gefocust zijn op iets bepaalds, dat ze het grotere geheel niet meer zien. Het grotere plaatje. Alleen nog maar een stukje van de puzzel in plaats van de hele legpuzzel. Als het ware door de bomen het bos niet meer zien. En vooral als er problemen op ons pad komen, dan is het heel gemakkelijk om op die problemen gefocust te zijn, in plaats van die problemen in perspectief te zien. Ik had eergisteren lag ik op bed en toen zat er een spin in de hoek van mijn kamer. En ik was te lui om uit bed te komen om er iets aan te doen. Maar ik was helemaal gefocust op die spin. En doordat ik zo gefocust was op die spin, kon ik niet meer slapen. En uiteindelijk richtte ik even mijn aandacht ervan af. En toen was het verdwenen. Maar toen dacht ik, nou is die ergens anders. Dus toen was mijn aandacht alsnog op die spin gericht. Dus dat is een voorbeeld van als je heel erg op iets gefocust bent, dan ben je ook nergens anders meer mee bezig. Nou, problemen in ons leven, daar kunnen we ook op gefocust zijn. En die kunnen allerlei vormen hebben. Het gaat niet goed op werk, op school, met de financiën. Er zijn conflicten met vrienden of familie, of in het huwelijk, of zelfs in de kerk. Er sprake van ziekte, van vijandigheid. Er kan sprake zijn van zonde, waartegen we ons niet opgewassen voelen. Enzovoort, enzovoort. Als we ons dan te veel focussen op de problemen, dan kunnen die problemen ons overweldigen, ons lam slaan. Kunnen we erdoor in de put zitten? Kan het ons doen voelen dat we het niet meer zien zitten? radeloos worden. En op die momenten is het goed om de dingen weer in het juiste perspectief te gaan zien. En God is een God van perspectief, die ons het grotere geheel wil laten zien. Die ons helpt om boven de problemen uit te stijgen. Die ons uitzicht geeft en hoop en toekomst. En de Bijbel is het uitgelezen boek dat ons tal van verhalen biedt om ons te inspireren om dingen in het juiste perspectief te zien. Laten we lezen in 2 Kronieken 20, het eerste vers. Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten samen met een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde. Nou, wie was Jozefat? Jozefat was een koning van Jeruzalem in Juda. En hij regeerde vanaf zijn 35ste, 25 jaar lang. En hij stond bekend als een goede koning. Hij was trouw aan God en was ook een vurige aanbidder van God. Hij bracht opwekking in het land. Hij schafte de afgodendienst af, de cultusprostitutie, de beelden van de Baal en de palen van de Canaanitische moedergodin Asherah vernietigde die. Ook richtte die in het hele land een soort van bijbelscholen op, waar profeten en priesters en levieten onderwijs gaven over de Torah. En God die zegende Jozefat. Hij gaf hem een machtig leger, een sterk koninkrijk, aanzien bij de buurvolken. En hij werd een meester van het voorgaan in hoe je God moet dienen. Een van de meest succesvolle koningen van heel Israël. En dan, ondanks al dat goede wat Jozefat deed, komen er problemen. Er dreigt gevaar. Maar liefst 3 volken trekken te strijden tegen Jozefat en zijn land. 3 vijanden in 1 keer. Nu, als christenen kunnen wij ook belaagd worden. Wij hebben ook 3 vijanden waarmee wij te kampen hebben. De vijand boven ons, de machten van de duisternis in de hemelse gewesten. De vijand buiten ons, de wereld die God niet kent, goddeloos is met al zijn slechtheid en verleidingen. En de vijand binnenin ons, de zonde, vlees, onze zwakte. Als christenen zijn wij niet immuun voor problemen. De beroemde evangelist John Wimber die heeft eens gezegd: het evangelie wordt wel eens zo aan mensen uitgelegd dat het is als we Jezus gaan volgen, dan zijn al onze zorgen voorbij. Dat als je Jezus volgt, dat het is alsof je aan boord gaat van een luxueus cruise ship met zwembaden, entertainment, all inclusive. Maar hij zegt, Jezus volgen is eerder aan boord gaan van een oorlogsschip. Wij worden soldaten in Gods leger. Wij moeten een strijd aangaan. Er wordt wel eens de vraag gesteld waarom het kwaad goede mensen overkomt. Nou weten we daar niet alle antwoorden op, maar dat is wel onder andere omdat wij met deze 3 vijanden te maken hebben. En als wij God volgen en ons inzetten voor het evangelie, opwekking willen brengen in het land, de mensen aansporen om God te dienen, dan komt deze vijand in opstand. Dan worden we belaagd met problemen. Dan dreigt er gevaar van de machten van de duisternis, van de wereld en van binnenin ons, de verleiding tot zonde. En soms kunnen we daardoor het juiste perspectief verliezen en raken we zo gefocust op de vijand dat we God uit het oog zijn verloren. Nou, laten we eens kijken hoe Jozefat reageert als zijn 3 vijanden hem aanvallen. 2 Kronieken 20, vers 2 en 3. Boodschappers kwamen Jozefat melden: een groot leger valt u aan vanuit Edom, aan de overkant van de zee. Ze zijn al in Gassason Tamar, dat is Engedi. Jozefat schrok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Een groot leger is in aantocht. En Jozefat schrikt hevig. Als wij aangevallen worden, als problemen ons overvallen, als de vijand ons belaagt, dan kan dat angst oproepen. Dan kunnen we bang worden, schrikken. Ik zag van de week de film Lawrence of Arabia. Dat is al een hele oude film uit 1968. En wordt gezien als een van de meest belangrijke films, omdat hij zo prachtig mooi gefilmd is. En dat gaat over een majoor uit het Engelse leger, begin van de vorige eeuw, die in het Midden-Oosten alle Arabische Bedouinenstammen verzameld had om tegen de Turken te strijden. En in die film dan zie je ook die grote legers van de Bedouinenstammen met hun hoofddoeken op en allemaal te paard en met dolken en zwaarden. En met honderden gaan ze dan de strijd aan, met luid geschil en gejuich. En ik kan me voorstellen dat in Jozefats tijd dat die legermacht er ongeveer zo uitzag. Allemaal gewapende mannen te paard, schreeuwend. En dat kan angst oproepen, dat kan bang maken. Maar toch laat Jozefat zich niet door zijn angst leiden. En hij richt zijn blik op God. Hij besloot de Heer om raad te vragen. Dan zou je denken, als een groot leger in aantocht is, is het eerste wat gedaan moet worden om eerst je eigen leger paraat te maken, te mobiliseren. Toch doet Jozefat iets heel anders. Hij stelt voor het hele land een vastendag in om met het hele volk de Heer om raad te vragen. Vasten, dat is een daad van verootmoediging. Een nederige opstelling naar God toe. God op de eerste plaats stellen. Zelf klein te worden en God groot te maken. God in het juiste perspectief te zien. En God roept ons ook op om dat te doen. Als wij in de problemen zitten, als rampspoed ons treft, als de vijand ons belaagt, dan is het goed om nederig te worden voor God. God groot te maken, zijn aangezicht te zoeken, hem om hulp te vragen. En Jozefat, die neemt daar ook de tijd voor. Een hele vastendag. De vijand die staat voor de deur, maar Jozefat die neemt de tijd voor God. En als wij in de problemen zitten, is het ook goed om juist dan tijd voor God te nemen. Laten we verder lezen in vers 5 en 6. Toen de gemeenschap van Juda in Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Jozefat naar voren en zei: Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. Jozefat richt zijn blik omhoog. Hij richt zijn perspectief op God. En hij bejubelt hoe groot God is. Dat hij het is die uiteindelijk regeert over alle koninkrijken, van alle volken. Ook zegt hij: u bent God in de hemel. In Psalm 19, vers 2 staat: de hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Nu zijn door de hele geschiedenis heen, hebben mensen zijn perplex geweest van de immensiteit van hoe groot de hemel is. Van het universum, de kosmos. En gelovige mensen zien daarin ook de grootheid van God. Van de schepper van hemel en aarde. Nou, in Bijbelse tijden waren ze daar al flink wat van onder de indruk. Maar nu, in de moderne tijd, met de moderne wetenschap, beginnen we pas te beseffen hoe immens groot het universum is. Ik wil even kort wat van de moderne ontdekkingen over het heelal met jullie doornemen. Met behulp van ruimtevaartschepen en ruimtetelescopen zoals de James Webb-telescoop, die in december 2021 gelanceerd is, beginnen we te zien hoe duizelingwekkend groot alleen al ons zonnestelsel is. Maar ook de omvang van het hele universum. We hebben de snelheid van het licht kunnen berekenen. Zo reist bijvoorbeeld het licht in 10 seconden een afstand van bijna 3 miljoen kilometer af. 1 lichtjaar is 9,46 triljoen kilometer. Ons zonnestelsel is ongeveer 150.000 lichtjaren in diameter en bevat tussen de 100 miljoen en 400 miljoen sterren. Het zonnestelsel dat het dichtst bij ons is, Andromeda, is 2,5 miljoen lichtjaren van ons vandaan. En dan zijn er naast ons zonnestelsel nog minstens 2 triljoen andere zonnestelsels. Het gehele universum, voor zover als we dat tot nu toe hebben kunnen vaststellen, omtrent een afstand van ongeveer 93 miljard lichtjaren en is ook nog eens aan het uitdijen. En onze God heeft dat allemaal geschapen. Dit kan enorm helpen om dingen in het juiste perspectief te zien. U bent God in de hemel, roept Jozef uit. De God die aarde en het ontzagwekkend grote universum geschapen heeft, daartoe richt Jozefat zich. Zijn blik, zijn perspectief. En met zo'n grote God vallen al zijn problemen eigenlijk best wel mee. Laten we verder lezen in vers 7 en 8. U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven. En het voor altijd aan uw nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Ze gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam. Jozefat die richt zijn perspectief niet slechts omhoog naar de grootheid van God, van de hemel. Maar hij richt zijn blik ook naar achteren, naar het verleden. God had in het verleden ook al grote en machtige dingen gedaan. Hij had de vijandige inwoners van het land verdreven, het land Kanaan aan Israël gegeven en ze de tempel een plek van aanbidding geschonken. Het verleden getuigt dus van de grote daden van God. En in die zin mogen wij ons ook op het verleden richten. Een van de meest beroemde liedjes van de Beatles is Yesterday. Het is geloof ik meer dan 2000 keer gecoverd. Het meest gecoverde lied aller tijden. En ze zingen Yesterday, all my troubles seem so far away. Al mijn problemen leken zo ver weg. But now it seems they're here to stay. Nu lijkt het wel of de problemen hier zijn om te blijven. Oh, I believe in yesterday. Oh, ik geloof in gisteren. Ik zat op mijn 17e op een bijbelschool in Ierland. En daar mochten we niet naar dit lied luisteren, omdat er gezongen wordt, ik geloof in gisteren. En ze zeiden van nee, als christenen moeten we in God geloven en niet in gisteren. Nu vind ik dat een beetje te ver gaan, maar ik kan het wel er iets van begrijpen. Maar het punt is, ja, mensen die vinden het fijn om nostalgisch te zijn. Daarom is dit lied ook zo beroemd. Mensen vinden het fijn om terug te denken naar het verleden, de goede oude tijd. Maar wat Jozefat hier doet, dat is iets anders. Hij kijkt naar het verleden met betrekking op het heden. Hij kijkt naar de dingen die God in het verleden heeft gedaan, om te beseffen en geloof te hebben dat God vandaag de dag nog steeds zulke grote wonderen kan doen. Jezus die zei tegen de discipelen, deze wonderen zullen jullie ook doen en nog veel grotere wonderen zullen jullie doen. En dus, wij mogen ons perspectief richten op de geweldige dingen die God in het verleden voor ons heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld terug aan het moment van je bekering. De Bijbel zegt dat als iemand zich bekeert, dat de engelen juichen in de hemel. Dat moment, dat was een wonderbaarlijk moment. En daar mogen we altijd aan terugdenken. Maar misschien ook het moment van je huwelijk. Dat God je een lieve man of een lieve vrouw schonk. Een fijne gemeente. Je kinderen. Je baan. Misschien wonderen die je hebt meegemaakt. Wonderen van genezing of wat dan ook. De vervulling met Gods Heilige Geest. Wellicht heb je profetieën gehad die over je leven zijn uitgesproken. Er zijn altijd wel momenten waarnaar we kunnen terugkijken en Gods genade en liefde en kracht kunnen zien. Maar waar wij als christenen als belangrijkste naartoe kunnen terugkijken, dat is de kruisdood van Jezus en zijn opstanding uit de dood. Terugkijken, dat was voor de Joden ook niet vreemd. Met Pesach, ieder jaar dan herdenken ze hoe God hun had bevrijd uit Egypte. En wij als christenen met ieder avondmaal vieren wij en herinneren wij de kruisdood van Jezus, waarmee hij de overwinning heeft behaald. Dat is de grootste en krachtigste daad die God ooit voor ons heeft gedaan. En daardoor is de overwinning behaald. Dus ons perspectief op het verleden is in de eerste plaats het perspectief op Jezus. En de overwinning die hij voor ons heeft behaald door zijn kruisdood en de opstanding uit de dood. En die Jezus, die is nu ook bij ons. Die is nu ook vanochtend in ons midden. In al onze problemen en omstandigheden. In alle aanvallen van de vijand, van het rijk der duisternis, van de wereld, van ons zondige vlees, is Jezus overwinnaar. Door de dood en opstanding van Jezus zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Zijn wij kinderen van God? Hebben wij het eeuwige leven ontvangen? Zijn wij verlost, bevrijd, vrijgekocht, vergeven? Zijn wij meer dan overwinnaars? Zijn wij gezeten met Jezus in de hemelse gewesten, boven de machten van de boze? Hebben we Gods Heilige Geest mogen ontvangen? Het is dus niet slechts een terugblik op wat Jezus heeft gedaan. Hij is nu ook bij ons. En hij wil ons bijstaan. In Colossenzen 1 vers 15 tot 20 staat het prachtig verwoord over Jezus. Beeld van God, de onzichtbare, is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. We hebben ervan gezongen. Jezus, ik heb net beschreven hoe ontiegelijk groot het universum is. Dat hele universum is door Jezus en voor Jezus geschapen. Deze aarde waarop wij leven is door Jezus en voor Jezus geschapen. U en ik zijn door Jezus en voor Jezus geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Als wij hier samenkomen als kerk, Jezus is hier. Hij is het hoofd van de gemeente. Daarom richten we onze aandacht op hem. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. Jezus is uit de dood opgestaan en daarom weten wij, als we terugkijken op die gebeurtenis in het verleden, zijn opstanding uit de dood, dat wij ook het eeuwige leven hebben. Dat in de toekomst wij ook uit de dood zullen opstaan. Om in alles de eerste te zijn. In hem heeft de volheid willen wonen, door hem en voor hem alles met zich te verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Al onze problemen mogen we neerleggen bij het kruis. En Jezus' bloed geeft ons vrede, zegt deze tekst. Ken het lied, er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Laten we daarom onze ogen gericht houden op Jezus. We zongen van, u leert ons lopen over het water. De discipelen van Jezus waren ineens op een boot aan het varen, toen er een sterke wind opstak en ze nog maar met moeite konden roeien. En toen zagen ze Jezus lopen over het water. Sommigen dachten eerst dat het spook was, maar toen herkenden ze dat het Jezus was. En Petrus die riep, Heer, als u het bent, vraag mij dan naar u toe te komen. En Jezus nodigde hem uit en zei, kom. En wonder boven wonder kon Petrus ook op het water lopen. Maar zo gauw hij zijn focus, zijn perspectief niet meer op Jezus gericht had, maar op de sterke wind en op de golven, toen begon hij te zinken. Jezus pakte hem echter bij zijn hand en redde hem uit het water. Ook hier zien we dus mensen in een probleemsituatie, een sterke wind op zee. Echter, Jezus is ook daar, op het water. En hij nodigt Petrus uit om ook op het water te lopen. En zolang Petrus zijn perspectief op Jezus gericht had, kon hij lopen op het water. Soms kunnen onze problemen ook zijn alsof we op zee zijn. Met een sterke wind, waardoor onze boot geen richting meer heeft, niet meer te besturen is. Richten we dan onze aandacht op het probleem, op de sterke wind, op de golven? Of richten we onze aandacht op Jezus? Jezus nodigt ons uit om boven de problemen uit te stijgen. Om te wandelen over het water. Nemen we die uitdaging aan? Houden we onze ogen gericht op Hem? Of zinken we weg in de problemen door Jezus uit het oog te verliezen? Terug te gaan naar het verhaal van Jozefat. Nadat Jozefat dus zijn blik omhoog had gericht, op God had gezocht, zijn perspectief op de grootheid van God, zijn blik ook achteruit had gericht, op het verleden, op de grote daden van God in het verleden. Toen hij zo aan het bidden was, toen een van de mensen die bij hem was, dat was een profeet, en die man die begon te profeteren. Een man genaamd Jagaziel, namens God. Laten we lezen wat hij zei. Vers 15 tot 17. Juda en Jeruzalem en u, koning Jozefat, luister goed. Dit zegt de Heer. Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Cis, waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruel. Jullie zullen hen treffen. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de Heer jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat. Voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet. De Heer staat jullie bij. Jozefat mag nu zijn perspectief ook op de toekomst richten. God belooft hem de overwinning. Tot twee keer toe zegt God, je hoeft niet bang te zijn. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Want God zal voor jullie strijden. Met God zijn ze meer dan overwinnaars. Want met God is de strijd al gestreden. De overwinning al behaald. En ook wij mogen ons perspectief op de toekomst richten. En weten dat de overwinning al behaald is. We zingen vaak. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven waard, omdat hij leeft. En vanuit dat perspectief mogen wij leven. Wat onze problemen ook zijn, hoe we ook worden belaagd door de vijand. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Wellicht had je een bepaalde visie voor de toekomst. Grote dromen. Wellicht wel profetieën van God. En misschien ben je die door tegenslagen en problemen uit het oog verloren. Dan wil God je vandaag bemoedigen. De toekomst is in zijn hand. En ook de uiteindelijke toekomst. In Openbaring 21 vers 5 staat. Ik zag het hier ook aan de voorkant van de kerk staan. Wist het niet van tevoren. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was is voorbij. En hij die op de troon zat zei, ik maak alles nieuw. Nou, uiteindelijk mobiliseert Jozefat zijn leger en hij trekt op tegen de 3 vijandige legers. Maar dan doet hij iets heel aparts. Hij laat het worship team voorop gaan. In vers 21 en 22 staat, in overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit. De heilige glorie prijzend met de woorden, loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de inwoners van het Seirgebergte die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd. En zo werden ze verslagen. De beroemde Chinese krijgsheer uit de 6e eeuw voor Christus heeft een boek geschreven. Zijn naam is Sun Tzu. Zijn boek is best wel beroemd, De kunst van het oorlog voeren. Het wordt zelfs nog wel eens in leiderschapstrainingen of managementcursussen gebruikt. En een van de uitspraken in zijn boek is, de ultieme vorm van oorlog voeren is door de vijand te onderwerpen zonder te vechten. Nou betwijfel ik of Sun Tzu bekend was met het verhaal uit 2 Kronieken. Maar dat is precies wat hier gebeurt. De vijand wordt verslagen zonder dat er wordt gevochten. Verderop staat dat de vijandige volken zo in verwarring raakten dat ze elkaar gingen bevechten en uiteindelijk allemaal verslagen werden. Het is door de geschiedenis heen wel vaker gebeurd dat een leger de muzikanten voorop liet gaan. In de film Barry Lyndon van Stanley Kubrick, daar zien we dat tijdens de Europese oorlogen in de 18e eeuw hele fanfarekorpsen voor het leger uitgingen met alle trommels en trompetten en tamboerijnen. Maar in die tijd was het geen pretje om legermuzikant te zijn, want die werden gewoon als eerste allemaal neergeschoten en konden ook niet terugvechten en hadden geen wapens. Dus dat was geen pretje. En het is ook niet echt aan te raden om, als je een leger hebt, om de muzikanten voorop te sturen. Maar in dit verhaal is er iets anders aan de hand. Want Jozefat, die had de zegen van God met zich meegekregen. Jozefat had de dingen vanuit het juiste perspectief bekeken. Hij keek omhoog naar de majesteit van God. Hij keek naar het verleden, naar de grote daden Gods. En hij keek vooruit naar Gods overwinning die God bevestigd had. Hij liet de aanbidders voorop gaan en zij bezongen de heilige glorie en de eeuwige trouw van God. Dat hebben wij vanochtend ook gedaan. En midden in de problemen werd God aanbeden en God groot gemaakt. De aandacht was niet op de vijand, maar op God. En de overwinning kwam. Aanbidding bracht overwinning. In het boek Handelingen hoofdstuk 16 staat een verhaal waarin de apostelen Paulus en Silas ten onrechte werden gevangen genomen. Ze werden ontkleed, ze kregen een groot aantal stokslagen, waren helemaal bebloed. Ze werden geboeid en gevangen gezet in de diepste kerker. En hun voeten werden in een blok gezet. Maar ook zij besloten zich toen niet te richten op hun erbarmelijke omstandigheden, maar om God te loven en te prijzen. En rond middernacht, terwijl ze God aan het aanbidden waren, kwam er een grote aardbeving. Vielen de gevangenisdeuren open, schoten de boeien los. God bracht hen de overwinning. Sterker nog, ze konden tot hun medegevangenen getuigen. Zelfs de cipier kwam tot geloof. De cipier was zo enthousiast dat hij ze mee naar zijn huis nam. De hele familie van de cipier kwam tot geloof. Ze lieten zich allemaal dopen. God had alle dingen doen medewerken ten goede, omdat ze God lief hadden. En hun perspectief niet op de omstandigheden was gericht, maar op de grootheid van God. Ik vind het ook zeer inspirerend als ik kijk naar Oekraïnse vluchtelingen hier in Nederland. In veel kerken in Nederland heb ik het afgelopen jaar Oekraïnse vluchtelingen gezien. Mensen die hun bezittingen, stad en land en soms ook familie hebben moeten achterlaten in Oekraïne. Mensen waarvan de zonen en dochters momenteel vechten tegen de Russen. En toch, ondanks al hun rampspoed, al hun zorgen, al hun verdriet, komen ze naar de kerk en maken ze God groot. Ook mooi om te horen dat dat binnenkort op 2 september hier ook gaat gebeuren. Dat Oekraïense mensen prachtige muziek gaan maken ten ere van God. Ze aanbidden God met heel hun hart. En dat geeft die Oekraïners de kracht om door te gaan. Ik wil nog een laatste tekst lezen met jullie uit het verhaal van Jozefat. Vers 18 en 19. Jozefat boog diep voorover. En heel Juda en Jeruzalem knielden neer om de Heer God hulde te brengen. En de levieten uit de familie van Korach, die weer behoorden tot de familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de Heer, de God van Israël. Nadat God had verteld dat hij hun de overwinning zou geven, aanbad het hele volk onder leiding van Jozefat met heel hun hart en ook met heel hun lichaam. Het hele volk knielt neer, maakt zich nederig voor God. En de levieten, die gaan staan, ook een daad van aanbidding. En ze zingen met luide stem de lof van de Heer. En als wij God aanbidden, laten we dat dan ook doen met heel ons hart en met alles wat in ons is. Laten we dat doen met ons lichaam, door te staan of door te knielen of door te dansen. En met luide stem te zingen. Laat ons volledig perspectief op God gericht zijn. Ik zal nog één keer de punten samenvatten. Punt 1. Besef dat je als christen niet op een cruise ship zit. Dat er aanvallen zullen komen. Aanvallen van boven, aanvallen van buiten van de wereld, aanvallen van binnen, van onze zondige natuur. Punt 2. Als je aangevallen wordt, laat je dan niet door angst leiden, maar zoek God. Stel je nederig op, maak God groot en jezelf klein. Punt 3. Neem de tijd om God te zoeken. Punt 4. Kijk naar boven, naar de grootheid van God, die het hele universum geschapen heeft. Punt 5. Kijk ook naar het verleden en herinner de grote daden God. Met name de dood en opstanding van Jezus. Punt 6. Kijk naar de toekomst met vertrouwen op God, op Gods overwinning. Punt 7. Hou je ogen op Jezus gericht. In Hebreeën 12 staat, laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En als laatste, aanbid God en doe dat met alles wat in je is. Aanbid hem met hart en ziel, met je lichaam. Aanbid hem met luide stem. Zo hebben we perspectief op overwinning. Waar je ook doorheen gaat, hoe groot je problemen ook zijn. De vijand van boven, de vijand van buiten, de vijand van binnen. Richt je ogen op de grootheid van God. De overwinning van Jezus over zonde en dood, door het kruis en de opstanding. En wees niet bang voor morgen. Want Jezus is met je, heden, morgen en tot aan de voleinding van de wereld. Amen.